De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Wij zijn in een staat van verwarring. Er is een nieuwe serie ons leven binnengekomen. En die serie die heeft ons een grote vraag gegeven. Leven wij, Doortje Smithuizen en Per van den Brink, nog in een realiteit? Of leven wij in een simulatie van de realiteit? We gaan het onderzoeken.
We gaan erachter komen.
We gaan niet garanderen dat we het antwoord geven. Maar we gaan wel naar de actualiteiten.
Er is weer gedoe over de brug.
Weer.
Wachtershuisjes. Ja, sinds ik journalist ben, kan je er om de 5 jaar kan je er de klok op gelijk zetten.
Cyclus.
Het is een cyclus. Het is voor mijn derde keer.
Net als dat die brug ook altijd open en dicht gaat.
Ja, ja, precies. Ja, dat kan je. Nou ja, en dat weet je dus niet zeker. Ja,
daar gaan we nu. Probleem, ja. Ja.
Wat is er aan de hand? Je hebt in Amsterdam brugwachtershuisjes. Dus langs elke grote brug staat een soort van, vaak best wel mooi, want het is dan ontworpen
charmant
samen
huisje.
Met de brug. Ja, dus het is vaak een beetje jaren 30, ja. Of nog ouder huisje. Van waaruit tot een paar jaar geleden die brug werd bediend. Dus er zat een mannetje in, een brugwachter, vandaar de naam. En die deed de brug open en dicht.
Ja.
Je snapt het systeem.
Hele accurate beschrijving.
Het was helemaal waterdicht, het systeem. Nou, op een gegeven moment was er dus vanuit de gemeente besloten van, dat kan efficiënter, dat kan op afstand.
Mm-hmm.
En dat gingen ze dus doen. Dus ze gingen allemaal camera's in die brugwachtershuisjes hangen, zodat ze gewoon de grachten en zo van afstand in de gaten kon houden. Was het idee, dan kunnen die brugwachters gewoon op afstand de brug
indrukken.
Kan je misschien meerdere bruggen tegelijk verdienen. Weet je, dat zou dan mensen schelen. En het idee was, dan zouden ze 30 miljoen investeren in systemen. Maar dat zou dan uiteindelijk een ontzettend lean en agile systeem opleveren, waar dan weer heel erg op zou worden bespaard.
30 miljoen?
Is er aan uitgegeven, ja.
Aan die camera's?
Ja, aan alles wat daarvoor nodig was.
Mm-hmm.
Nou, toen ontstond er dus in 2016, of daarvoor al, was er al de discussie van, ja, wat gaat er dan met die brugwachtershuis gebeuren? Want dat was natuurlijk wel een soort van iconische dingetjes.
Ja.
Van, nou, wat komt daar dan in? En wat ideeën van ateliers, werkruimtes, misschien.
Hebben ze ook mee geëxperimenteerd?
Woningen. Ja. Hè? Dat was ook een heel leuk out-of-the-box idee ervoor. Maar het werden hotels.
Mm-hmm.
Het werd het Lloyd Hotel. Die mochten dat gaan uitbaten voor best wel veel geld. Jij was dan dat het een één keten werd. Suites. Kon je dan in slapen.
Echt een slechte naam.
Ik heb het 1 keer gedaan.
Oh ja?
Het was een hel. Echt een totale hel.
Hoezo?
Het is gewoon vrees. Je wil daar niet slapen. Je slaapt gewoon op een soort verkeersader.
Ja, nee, precies. Dat heb ik me ook wel eens vaak afgevraagd.
Er komt dan de hele tijd iemand naar je toe om spullen te brengen. Want er is geen ontbijt of iets natuurlijk. Dus dan wordt dan
je moet
gebracht.
Contact hebben met iemand.
Het is echt ontzettend onhandig en oncomfortabel, vond ik het zelf.
Welke brug had je?
Ja, ik was ook weer ergens in Oost. Iemand die dacht dat ik dat leuk zou vinden om dan een keer in zo'n ding. Vond niet leuk. Zo gaat dat.
Bij deze is dat ook weer uit de wereld geholpen.
Nou, dat was wel duidelijk. Nou, even terug naar die dingen. Nu blijkt dus dat die bruggen helemaal niet goed te besturen zijn op afstand. Want destijds weet ik ook nog, ik schreef dus voor de Amsterdam-bijlage van NRC. Daarom zat ik daar toen zo in. Die brugwachters die zeiden al, dit gaat niet werken. Want het is gewoon mensenwerk. Je moet zien wat er allemaal aankomt. Je moet een soort van gevoel hebben met die boten en met de mensen. Dat kan je niet ondervangen met een paar camera's. Daar was er al heel veel kritiek op ook. En ook eens op het feit dat het hotels werden. Nu blijkt dus inderdaad dat die bruggen helemaal niet goed op afstand bestuurbaar zijn. Dus er gaan de hele tijd bruggen open als ze niet open moeten gaan. Er is al een keer een fietser afgevallen omdat die brug gewoon spontaan open ging. Er is al een keer een katamaran tegen een brug gegaan die gewoon te snel alweer dicht ging. Dat die dacht dat die boot er al door was. Nou, dit gebeurt gewoon de hele tijd.
Maar er is wel alsnog een menselijke fout ligt daar aan ten grondslag. Het is niet dat
Nou, dat werd dus iemand... eerst gezegd van... dan mochten ze niet meer hun iPhone bij het besturen houden. Weet je wel, moesten ze inleveren. Dat ze dachten, die mensen zijn afgeleid. Maar het blijkt nu gewoon, het lukt gewoon niet. Het is gewoon niet, dat systeem werkt niet. Of het is gewoon niet te doen. Wat gebeurt er nu? Nu moeten dus die brugwachtershuisjes worden teruggehuurd. Door Waternet, is dat geloof ik?
Van de Hoogsten.
Van het Lloyd Hotel. Dus in 2021 en 2022 heeft Waternet 70.000 euro uitgegeven aan hotelovernachtingen.
Goed nieuws voor het Lloyd Hotel.
Ja, die lopen veel reeds, binnen. 100%. Ja, inderdaad. Maar aan de andere kant worden er ook allerlei extra kosten gemaakt. Dus op de Magere Brug staat nu dus naast het brugwachtershuisje een soort van klein keetje.
Waar die persoon in zit.
Ja, dus ze hebben gewoon het brugwachtershuisje naast gedaan. Ook weer 20.000 euro. Bert Haankade heeft hetzelfde gedaan, 17.000 euro.
En de personeelskosten gaan dus ook sky high.
Zijn dus extra eigenlijk. En wat ook nog is gebeurd, is dat ze dus op de Baarsjesweg huren ze nu een pand voor 2.000 euro de maand. Van waaruit die brug dan wordt gestuurd. Dus je ziet gewoon dat het hele idee van het wordt lean en agile en dan wordt het ook nog geprivatiseerd en uitbesteed aan een hotel, dat bijt zichzelf nu zo in de staart. Dus het zou dus 30 miljoen kosten. En nu zitten ze op 40 miljoen.
Ja.
En zijn we als stad weer een soort super lame middle of the road hotelconcept rijker.
Mij lijkt dit een slecht systeem. Maar een hilarisch verhaal sowieso. Maar ik denk dat dit echt een oplossing van niks is.
Dit is sowieso een heel onhandige oplossing.
Ja. Ik las een stuk in de New Yorker. En dat ging over restaurants. En dat er steeds meer restaurants in New York zijn die... Ja, je hebt daar natuurlijk al jaren het hotte tafel syndroom. Of ja, dit is altijd...
Heb ik ook al jaren.
Ja, precies. Dat is in Amsterdam inmiddels natuurlijk ook. Van er is altijd een restaurant waar iedereen een tafeltje wil, wat dan niet iedereen lukt. Behalve als je de chef kent, of als je net de juiste persoon kent, et cetera. En in New York is dat natuurlijk allemaal uitvergroot ten opzichte van hier. En daar is dus nu een nieuwe markt ontstaan. Namelijk members-only restaurants. Dus een soort Soho-house, maar alleen eten.
Oh, grappig, ik dacht aan de Kring.
Ja, nou ja, zou je ook inderdaad. Ja. De kunstenaarssociëteit, de Kring.
Daar kon je in basically ook alleen maar friet eten.
Ja, inderdaad. Je kon er naar een feestje s'avonds, dan mocht je wel met een introducé of zo.
Of naar een lezing.
Ja,
over...
ja. Dit is wel meer de iets meer de minder de Kring.
Ja,
en meer Soho's.
Ja.
Dus je hebt een voorbeeld wat ze dan aanhalen van een restaurant. Die zeggen dan op hun site, wij zijn de pinnacle of the private club's new golden age. En hun lidmaatschap voor een restaurant gaan vanaf $30.000 per jaar.
Ik vraag me dan af, is dat inclusief eten?
Ex-eten. Dat is gewoon het privilege van de tafel.
Dit kan niet. Vind ik echt debiel.
Ja. En, dus, en dit werd gepost. En iemand had echt een hele lekkere comment eronder geplaatst. En die zei, honestly, rich people would swarm around a can of tuna in a medical tent if you told them some Swedish proto-chef had reimagined a can of tuna.
Ja.
Vond ik echt een hele.
Maar of je daar dan 30.000 euro per jaar om alleen nog maar die tent in te mogen, vind ik wel een tweede hoor.
Wel heftig. Maar zie jij dit, zeg maar, het idee van een... Als je even deze prijzen loshaalt, het idee van een restaurant waar je altijd terecht kunt en waar heel veel mensen komen die je kent. Ik zat te denken van, zou dit nou hier ook kunnen? En toen dacht ik van ja, als het iets beter geprijsd is, dan zie ik het op zich op termijn ook wel hier gebeuren eigenlijk. Wat denk jij?
Ja, ik vind het echt heel ziek eigenlijk.
Maar zie je het gebeuren of niet?
Waarschijnlijk wel weer. Vaak als ik iets heel ziek vind gebeurt.
Oké, dan weten we dat ook weer. Binnenkort members only restaurant van VSR.
Ja.
Wat overigens wel nog interessant is, is dat je hebt natuurlijk de ultracapitalisten die zoiets als dit lanceren. Maar er kwamen ook mensen aan bod die het eigenlijk deden vanuit een soort defensief economische redenen. Omdat het gewoon zo moeilijk is om te overleven als restaurant in New York. Dat zij zeggen van ja, het is gewoon veel lucratiever om je op een heel klein clubje mensen te richten. Wat gewoon veel geld aan je betaalt. Waardoor je no-shows naar nul gaan. Dus dat schijnt het voordeel te zijn van zo'n soort restaurant. Dan dat je op iedereen in New York moet gaan richten of zo.
Sorry hoor, werk dan met aanbetaling. Ik vind echt Alleen al het idee dat je als restaurant mensen in je tent wil hebben die 30.000 euro per jaar willen en kunnen betalen voor een soort van heel zielig gevoel van privilege, vind ik al één. En ik vind het idee dat je daar dan met alleen maar ook dat soort mensen wil gaan zitten. Mm-hmm. Nou, echt totale eenzaamheid spreekt hieruit.
Oké, nog even één keer terug naar vorige week. We maakten die aflevering over de pijp en over het imago van de pijp en over gentrificatie. En over alles wat daarbij komt kijken. En het ging ook over social housing en zeg maar het percentage van vrije sector versus sociale huur. En toevallig verschenen dan later, nadat onze aflevering live kwam, de New York Times had geluisterd en die hadden meteen een stuk geschreven over social housing in Parijs.
Zie je vaak.
Dat gebeurt de laatste tijd verdacht vaak. En daar is dus een heel groot. Wij eindigden onze aflevering met dat het toch uiteindelijk op beleid aan gaat komen om dit dan op te lossen.
Mm-hmm.
En daar zijn ze daar een hele agressieve poging aan het doen. Ironisch genoeg is het wel omdat voor de bühne Parijs goed moet overkomen tijdens de Olympische Spelen. Dus het was allemaal onderdeel van het masterplan om het imago op te poetsen. Maar goed, wat ze dus aan het doen zijn is heel veel vastgoed opkopen. Dus een pot van 600 miljoen of zo per jaar waarmee ze gewoon vastgoed op kunnen kopen. En dat veranderen ze dan in sociale huur. En dan kun je dus gewoon eigenlijk in hele chique buurten, bijvoorbeeld die buurt rondom Musée d'Orsay, dat is een beetje met Oud-Zuid vergelijkbaar als je het in Amsterdamse begrippen zou beschrijven. Daar zit dan een heel groot social housing project in één keer met gewoon supermooi uitzicht en gewoon 600 euro controlled huur. En wat dus opvallend is, de verdeling tussen social housing en vrije sector huur in Parijs is alsnog 25% social housing en 75% vrije sector. Dat is eigenlijk nog veel lager dan hier in Nederland. Maar bij ons gaat dat percentage al jaren heel erg omlaag. En bij hen is dat percentage dus enorm aan het stijgen. En ze hebben dus de ambitie om het te laten doorstijgen naar 60% in de Parijse binnenstad.
Ik vind sowieso wel echt vet dat eigenlijk nu dus kennelijk als je Olympische Spelen organiseert, het als stad soort van aspirationeel is om te laten zien dat je veel social housing hebt.
Mm-hmm.
Terwijl als je kijkt naar hoe dat in Dubai of zo, is wel heel anders.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk ook cool.
Ja.
En prima, als het dan voor de bühne is, oké. Maar
ja, nee,
het was nog stijgt.
Het was ook niet per se dat het plan ophield na de Olympische Spelen. Nee. Maar ik vond het wel vet. En ambitieus en ook ondernemend.
Ik vind het moreel ambitieus.
Heel moreel ambitieus. Zouden we iets mee moeten doen?
Zouden we naar een sponsor nu?
Yes.
We hebben een nieuwe sponsor en dat is Mubi. Mm-hmm. En Mubi is een streamingplatform met zorgvuldig geselecteerde films van iconische regisseurs tot opkomend talent uit alle hoeken van de wereld. Wat bijvoorbeeld te zien is op Mubi vanaf 5 april is Priscilla van Sofia Coppola. Heb jij die al gezien, Per?
Ik ga, de laatste keer dat ik naar de bioscoop was 5+ jaar geleden. Dus ik heb hem nog niet gezien, maar hij is vanaf 5 april dus op Mubi te zien. Ik ga hem binnenkort zien.
Nou, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is, Sofia Coppola heeft natuurlijk The Virgin Suicide gemaakt, Lost in Translation. Dat zijn echt twee van mijn
films.
Lievelingsfilms. En wat ze eigenlijk in deze doet, is dus het huwelijk tussen Elvis en zijn vrouw Priscilla eigenlijk beschouwen. Maar heel erg vanuit haar perspectief. En dat maakt het wel een soort... Ja,
vanuit
heel,
Priscilla?
Ja. Dus het is heel erg een soort heel... Ja, best wel ingetogen verhaal over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in huwelijken. Maar ook gewoon ongelijkheid tussen mannen en vrouwen überhaupt. En de vrouw van Elvis is natuurlijk het uitstekende voorbeeld daarvan om dat te nemen. Dus ik vond het wel echt een hele interessante film in die zin. Dat het echt over de schaduwkant van zo'n icoon. Eigenlijk in de vorm van
een soort kapitalisme en seksisme, maar dan in filmvorm.
Zou kunnen. Dan moeten mensen zelf maar gaan oordelen.
Vanaf?
Vanaf 5 april.
Mag je dat zelf oordelen?
Ja, mag je het zelf beoordelen. Stream nu 30 dagen gratis. Ga naar www.mubi.com/vsr. En Mubi schrijf je M-U-B-I.
Oh ja, en volg Mubi Nederland. @MubiNederland, daar is. Op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events.
Ik...
Current Obsession.
Ja, ik heb jou gedwongen tot het kijken van een serie, namelijk The Curse.
Ja, zo af en toe. Soms geef je een tip die ik dan naast me neerleg. Ja,
dit was...
Ook niet uit, gewoon geen tijd, whatever. Ja. Nu dacht ik, de agenda is vol. Maar dit voelt als een moetje.
Dit was echt een hele dwingende tip. Ik heb ook een paar keer geappt. Heb je al gekeken?
Ik heb een abonnement ervoor afgesloten.
Ik ook.
If you will.
Ik ook. Ja. Het gaat over de serie The Curse. Mm-hmm. Te zien op Sky Showtime. Ik heb er een abonnement voor genomen. Mm-hmm. Op deze streamer. Je hebt overigens die serie echt binnen een week gekeken.
Kan hem in het proefabonnement.
Ja, je kan hem in het proefabonnement eventueel kijken. Het gaat over een stel. Whitney en Asher. Gespeeld door Emma Stone en Nathan Fielder. En die gaan een duurzaam woningproject opzetten in New Mexico. Mm-hmm. En om daar aandacht voor te genereren, laten ze een reality serie maken over dat project en henzelf. Want zij zien ook wel in van ja, alleen zo'n project is saai. Maar wij zijn ook
de regio is ook niet echt heel sexy.
Ja, en maar wij zijn getrouwd. Ja. Dus daar gaan dan nog wel dingen uit voorkomen.
This isn't your typical home flipping show. My homes are reflecting the local community. And we're husband and wife. This is Kevin Brown. So what could go wrong?
Grab a quick shot of you giving money to that little girl over there.
We're doing good here. We are good people.
Thank you.
We're really good.
Got it.
So all I had on me was that $100 bill.
A refund.
That's not fair.
It is fair.
Let me go get change and...
What is that?
En eigenlijk volgt de serie dus, ja...
De reality.
Hun reis door die reality serie. Ja. En dus door het opzetten van het project en hoe dat steeds in elkaar... grijpt eigenlijk. Mm-hmm. En in bredere zin gaat die serie daarmee over iets waar ik zonder overdrijven elke dag over nadenk. Mm-hmm. Namelijk de vraag, leven we in realiteit of leven we in reality eigenlijk?
Ja.
Zeg maar, is er nog zoiets als onomstoten realiteit?
Zonder dat die door
of wordt het alsmaar beïnvloed door de metaverse in de zin van dus alles wat zich online afspeelt en op platforms en in de virtuele wereld. En er is natuurlijk heel, heel erg dat idee van op een gegeven moment gaan we met z'n allen de metaverse in, dat gevoel. En ik denk dan altijd, we zijn daar al lang.
Dat is ook niet een soort grensmoment. Dat gaat over mixed reality.
Het is een soort morph.
Ja.
En ik vond dus eigenlijk de belangrijkste scène waarin dat duidelijk wordt... Overigens, er zitten ongetwijfeld spoilers in deze aflevering.
Ja.
Maar je kan echt alsnog wel naar die serie kijken. Ja. We gaan niet alles weggeven.
Het is meer uitgezoomd.
Maar
toch?
Er zit een hele belangrijke scène, volgens mij in de derde of vierde aflevering of zo.
Ja,
waarin ze dus voor het eerst Whitney en Asher met de regisseur van die serie naar stukjes van de serie gaan kijken. Maar vooral ook naar een focusgroep.
Ja, want het is op dat moment nog niet zeker dat de serie daadwerkelijk uitgezonden
moeten AGTV
overtuigen.
De zender nog overtuigen. En dan gaan ze dus kijken van wat vindt de focusgroep van de tot nu toe geschoten content. Ja. Die vinden ze basically kut.
Ja.
En meer specifiek vinden ze Asher kut. Ja. Ze zeggen eigenlijk alleen maar van waarom is zij met hem? Hij is super niet grappig. Hij is alleen maar irritant. Dus ze hebben heel veel kritiek op hem.
Ja.
En wat je dan ziet gebeuren is dat Whitney haar... Je ziet haar gewoon naar haar vriend kijken en denken...
Wat een lul.
Hij is kut.
Ja.
En eigenlijk is dat een soort van de samenvatting van, het thema van de serie, voor mijn gevoel. Want wat er vervolgens gebeurt, is dat ze eigenlijk gaat zij hem heel erg regisseren.
Ja.
Zij gaat hem omvormen tot iemand die hij niet is, zodat hij leuker wordt, tussen aanhalingstekens, maar vooral ook leuker wordt voor die serie.
Ja.
Dus hij moet zijn persoonlijkheid gaan aanpassen eigenlijk aan die focusgroep. Dus wat gaat ze dan doen? Dan als hij één keer iets grappigs zegt, dan moet hij dat 100 keer opnieuw zeggen van haar voor die camera. Ze gaat hem op improv-les. Ja. Dus dan moet hij met zo'n groep in een kring, moet ze zo om de beurt een grap maken. En dan iedereen valt ook helemaal stil als hij een grap maakt.
Maar dit is ook qua niveau van dit is allemaal zo fucking goed geacteerd.
Ja, maar het is sowieso die serie. Ja, ik heb zonder overdrijven in tijden niet zoiets goeds gezien.
Nou, mijn vriendin zei eigenlijk, op een gegeven moment zaten we zo van, wow, waarom... Het is raar ook. Het is een hele rare serie. De muziek is heel weird. Er zitten een soort van bepaalde details in die echt bizar zijn. En ik zat me gewoon af te vragen, waarom is dit nou? Waarom intrigeert het me nou zo? Waarom is het nou zo goed? En toen zei van ja, het lijkt gewoon nergens op.
Ja.
Maar het is gewoon als serie anders dan alle andere series die je op dit moment hebt of zo.
Nou, vorm. Maar het is heel erg surrealistisch hoe het is gedaan inderdaad, maar ook hoe het is gefilmd.
Ja.
Want Alle camerapunten zijn bijvoorbeeld heel ver af in met een hele wijde lens. Ja. Of juist heel voyeuristisch met een soort beveiligingscamera. Ja. Dat wordt verder ook niet uitgelegd. Nee. Het is helemaal. En het is dus zo onrealistisch dat ik het dus heel realistisch.
Ja, precies.
Want
precies.
Ik heb echt in tijden niet, heel eerlijk gezegd, zoiets realistisch gezien.
Nou, in ieder geval ook zoiets waar je zo erg over de staat van zijn van onze maatschappij gaat nadenken of zo. Toch? Van.
Ja, maar ook gewoon iets wat zo. Ik bedoel, serieus, ik moest gisteren nog. Ik ben nu aan het draaien voor iets met Caro en Gervé. En dan moesten we ook een TikTok maken. En dat was ook een scène in dat ding. Nou, wij zijn daar gewoon 40 minuten mee bezig geweest. Ja. Gewoon zonder overdrijven voor een TikTok. En dan gingen we ook die TikTok weer filmen en zo. Dus ik herken ook zoveel uit. Terwijl het dus ook, je kijkt ernaar en dan denk je.
Ja, was een soort Asher die een TikTok moest maken.
Nou, eerder Whitney hoor.
Oh, jij had de regie
enthousiast. Eindelijk op TikTok. Maar goed, het is. Kijk, wat die serie zo goed maakt, is dat ze dus. Het gaat heel erg om hoezeer die metaverse ons constant in relatie stelt tot ons imago. Mm-hmm. Dus vroeger had je je leven of zo. En dan had je imago. En dan werd je misschien, als je een beetje bekend was of zo, heel eventjes mee geconfronteerd. Als je een keer in de krant stond, of weet ik veel wat.
Ja.
Maar je zij laat eigenlijk zien, dus dat is in hun geval heel erg vergroot. Maar dat je nu in deze tijd, met dus die metaverse zeg maar om ons heen is, constant in relatie staat tot je eigen imago.
Ja.
En zij zijn ook constant bezig met hoe komen we over. Dus ze willen gewoon een soort weldoeners zijn. Maar het is eigenlijk zijn ze ook de verpersoonlijking van virtue signaling.
Ja,
weet je wel? Want zij willen dan, zij zijn een soort van rijke juppen. En die willen dan dat New Mexico willen ze gewoon echt gaan helpen.
Ja.
Maar en dan gaan ze dat dus doen door allerlei winkeltjes op te richten. En dat is allemaal het ene. Dan denk je echt van wat is het ontzettend kut. Maar ze willen ook dat mensen hen erkenning geven.
Mm-hmm.
Het gaat ze niet alleen maar om dat goed doen. Het gaat ze ook om het imago dat ze hebben in de buurt.
Ja.
Op een gegeven moment geven ze iets aan iemand. Dat is best wel ver in de serie, dus ik zal het niet spoilen. Maar dan reageert hij niet zoals zij willen. Mm-hmm. En dan zijn zij daarna echt heel erg down. Omdat ze gewoon denken, ja, hallo. Wij zouden nu van jou dat imago terug moeten kijken. En voor mijn gevoel draait dat eigenlijk allemaal om hetzelfde. Je hebt zo'n filosofisch raadsel. Ik had ook mijn studie gehad. En dat is die vraag van als een boom in een bos omvalt, maar er is niemand om die boom te horen omvallen, maakt die boom dan geluid?
Ja. Nou, is daar dan twijfel over?
Ja, en Perre, ik ben daar ook nog steeds niet uit.
Ik had echt bij dit dilemma, ik ken het dilemma, maar dit is toch een ongelooflijke overschatting van de rol van de mens.
Want jij denkt, hij maakt geluid.
Tuurlijk.
Nou.
Einde. Ja.
Ik bel even.
Maar wat is dan wat is het tegenargument dan?
Nou, het tegenargument is dat geluid, die golven eigenlijk pas geluid worden op het moment dat ze in je oor inkomen. Ja, dus dat is het fysische argument. En dan heb je natuurlijk nog het metafysische argument dat eigenlijk de realiteit pas de realiteit wordt zodra die wordt waargenomen. Dus ik benijd jou om jouw snelle vermogen om hier een orde over te hebben. Maar ik denk hier al zeker 10 jaar over na. Nee, meer mensen. Maar wat je dus ziet door de afgelopen tijd, door die invloed van sociale media.
Sorry, ik zit er nog steeds even na te denken.
Ja, ga jij er nog even lekker over nadenken? Volgens mij zijn we dus de afgelopen tijd een soort van collectief tot de conclusie gekomen. Dankzij dus die alomtegenwoordigheid van de metaverse en dat idee van niet gedeeld is niet gebeurd.
Mm-hmm.
Dat een boom alleen geluid maakt als iemand hem ziet vallen.
Nee, zeker. Als je hem terugtrekt naar het huidige leven, dan is dat zeker zo.
Nou ja, precies. Want dat is zeg maar het idee is gewoon van iets alleen gebeurt als het niet wordt gedeeld.
Ik heb dat met hardlopen.
Echt?
Ja, ik heb het is echt zo treurig. Als ik ga rennen.
En dan moet je
ik zou in staat zijn om gewoon terug naar binnen te gaan als het eruit zou liggen. Ja. Het is echt vreselijk.
Ja, ik doe dit dus niet meer, omdat ik dan weet dat ik daar helemaal. Ja. Ga ik daar helemaal obsessed mee zijn. Maar. En dit zie je dus ook zo in die personage van de curse. Want zij leven dus in een wereld waarin ze steeds maar zichzelf kunnen manifesteren via die camera's en via de manier hoe mensen ze zien. Mm-hmm. En ook hoe ze zichzelf zien. Want ze kijken dus de hele tijd naar zichzelf via die beelden. En eigenlijk hun leven is een leugen. Gewoon op elke mogelijke manier.
Ja, hun leven is een strategie om die grond meer waar te maken.
Totale hoax. Of het nou gaat om die weldoenerij. Ja. Of om hun hele relatie. Om elkaar. Ze vinden elkaar verschrikkelijk, weet je wel. Maar dan gaan ze voor de camera zo, gaan ze zo naspelen. Ja. Dat ze een of ander playful ding doen. Het is zo leem, maar snap je, zij zijn die boom, die is niet eens gevallen, weet je wel. Maar omdat er zoveel beelden zijn van die vallende boom, staat die toch niet meer.
Ja.
En dat vind ik aan deze serie echt. Dat maakt het zo duidelijk.
Wat is het? 3 jaar geleden zat Elon Musk bij Joe Rogan. Dat is een zeer beruchte aflevering van zijn Joe Rogan podcast.
Mm-hmm.
Toen ging Elon Musk blowen in die podcast. Was toen een soort
ook over imago building.
Ja, ja. En hij was toen stoned. En toen ging hij zeggen dat het highly likely is dat wij in een simulatie van de realiteit leven.
Oh, dat idee. Ja, ja, ja. Ja.
En dat kwam toen enorm in de aandacht. Zelfs Neil deGrasse Tyson, die ging daar toen op reageren. Die zei, ja, ik vind het eigenlijk ook wel plausibel dat wij in een simulatie van de realiteit leven. Maar kijk, dit is meer een soort van natuurkundig of zo, waar zij het dan over hebben of zo. Maar volgens mij leven we inderdaad wel in een mix van de realiteit en
reality.
Ja, gewoon zo van, je kan je bijna niet meer voorstellen dat als er geen social media in ons leven zijn, hoe het leven er dan nu gewoon zou uitzien, zeg maar. Dan zou denk ik alles anders zijn. En ik moest denken aan van die openingen. Weet je, je lanceert iets of je gaat naar iemands boekpresentatie of een galerieopening of whatever. En vroeger waren dat eigenlijk soort events waar mensen gewoon samenkomen. Het is dan altijd een vrij specifiek groepje mensen. Maar het waren eigenlijk een soort netwerkplekken. En tuurlijk zat daar een soort element van zakelijke transactie vaak in. Maar uiteindelijk gaat het wel om daadwerkelijke verbinding tussen die mensen. En als je nu op zo'n event komt, dan zie je zeker in het, laat zeggen, segment waar veel influencers op afkomen, dan gaat het er gewoon totaal anders aan toe.
Ja.
Er komen gewoon, je hebt eigenlijk gewoon een set.
Ja.
Daar komt iedereen in staan.
Die plek is een set vaak.
Ja. Ja,
gewoon helemaal voor de foto gemaakt.
Ja, dus dat mensen staan daarin. Mensen komen eigenlijk daar naartoe. Gaan eerst even hun content maken.
Ja.
En daarna, als het echt gezellig is, kan je nog met iemand praten.
Ja.
Of anders ga je weg. En wij lanceerden de nieuwe keuken, wat is het nu, 2 jaar geleden of zo. En toen hadden we een PR-bureau. En die kwamen toen wij dat lanceringsevent.
Ja, daar was ik nog bij.
Ja, daar ben je bij geweest.
Dat was wel hartstikke leuk.
Ja, was heel leuk. Ja, daar werd wel verbonden op zich.
Ja.
Maar zij kwamen toen een paar dagen voor dat event zei jij, we moeten een set hebben.
Een set als in waar je foto's
komen. Ja. Dus we hadden uiteindelijk een, kunnen we ook wel delen in de nieuwsbrief. We hadden een fotowand, een soort behang met de patronen die in onze identiteit zitten. Als een soort foto. Studio, maar dan klein, waar die pakjes van het eten op wat we lanceerden op stonden.
Jij dacht echt, hoe kut.
Ik dacht echt van, oh jeez, dit is echt zo cringe.
Ja.
Maar zij zeiden gewoon van, ik weet het is cringe, maar geloof me, dit moet je doen.
Ja.
En ze had gelijk.
Ja?
Want dat was gewoon alsof er een soort van honing op met allemaal bijen, weet je wel.
Ja.
Iedereen rende bij wijze van spreken naar dat setje toe, ging daar die content maken en dat was het. Dat werd ook gedeeld en ik dacht achteraf van, oh, ik ben echt blij dat we dat setje hebben gedaan.
Nou ja.
Maar ook wel een soort van.
Maar dit is het ding. Het gaat, als je een evenement organiseert, gaat het gewoon eigenlijk erom hoe dat online overkomt. En nu, precies dit wat je nu vertelt. Ik had het ook toen ik mijn eerste boek schreef over influencers. Dan volgde ik die meiden. En die gingen ook inderdaad echt van foto van bloemenwand naar cupcake ding. Weet je, het was een en al was het gewoon een soort van soort movable feast, maar dan een movable fotoset of zo. En ik dacht dan ook echt van, nou, wat is dit raar. Maar inmiddels heb ik het idee dat eigenlijk iedereen zo is. Dus ook als je geen influencer bent. En ik vond het heel typisch dat er dus bijvoorbeeld laatst was er een feest waar ik niet was, maar wel heel veel mensen die ik kende. Nou, dat zag er online echt. Ik dacht echt, ik krijg zelden FOMO. Maar ik dacht nu echt, jezus, ik heb wel iets gemist, zeg. Holy moly, die mensen hebben echt zo'n leuke tijd gehad. En van de een in de andere food truck. En met in de springen op een kussen. En weet ik veel wat allemaal. Dat is echt één grote.
Dat is de social awards.
Een soort social awards. Ja, precies. Daar had ik ook enorme FOMO van. Toen vroeg ik die mensen van, hoe was het? Of trouwens, ik hoefde niet eens te vragen. Want iedereen begon over, het was echt kut. Het is echt een kutavond. Maar het zag er online echt fantastisch uit. En dat is gewoon hoe het nu is. Mensen zijn gewoon zo bezig met ook voor henzelf hoe ze overkomen op sociale media. Omdat het gewoon beïnvloedt hoe mensen je zien. Kijk, sowieso is het zo dat we volgens mij onszelf en onze relaties gewoon steeds meer ervaren via die metaverse. Mm-hmm. Of via schermen, camera's. Je hebt nu zo'n reclame van McDonald's.
Ja.
En dan is het een vader en die maakt dan een foto van zijn kind of zo op een speelpleintje.
Ja.
En dan gaat hij soort van door die foto's, ziet hij in één keer zijn kind helemaal opgroeien in allemaal foto's.
Mm-hmm.
Want dat is hoe je je kind ziet opgroeien of zo, ja, in foto's. En daardoor realiseert hij zich van, oh, ik zit maar te veel op mijn telefoon of zo. Ik moet meer met mijn kind zijn. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze naar de McDonald's om foto's van elkaar te maken. Want dat is echt contact. En eenzelfde ding hoorde ik nu laatst in POM, podcast over media, dat Alexander Klupping, wel heel geestig trouwens vond ik dat stukje, dat hij vertelde dat hij heeft zo'n Apple Vision Pro.
Ja, de Apple Vision Pro uitproberen.
Ja, en dan ging hij daar mee naar zijn gezin kijken.
Mm-hmm.
Maar die Apple Vision Pro die neemt dan op of zo. Dus hij zag zijn gezin en hij speelde 1 seconde na wat hij had gezien. En toen werd hij ontroerd.
Ja, ik vond dit heb ik ook.
Echt?
Ik heb geen Apple Vision Pro, maar ik heb heel vaak dat ik een dag heb en dan doe ik dingen met kinderen.
Mm-hmm.
En dan ben ik inderdaad gewoon foto's aan het maken en zo. En dan 's avonds, voordat ik ga slapen, kijk ik dan daarnaar.
En dan
raak ik ontroerd. Terwijl in dat moment ben ik dan niet ontroerd. Wel, zeg maar, ik ben wel zo van, ik wil dit vastleggen, want ik vind dit leuk.
Ja, want ik wil ontroerd worden.
Maar het raakt me pas 's avonds.
Ja, zeg maar. Als je er naar kijkt.
Als ik er naar kijk door, ja. Als een soort herinnering op dat scherm.
Ja, precies. Dus het is een soort. Maar je zegt het heel goed. Je zegt het nu eigenlijk precies. Het is een herinnering.
Ja.
Terwijl het is een foto.
Ja, maar dat is toch een herinnering?
Ja, dat is toch iets heel anders. Maar dat is hoe we het zijn gaan zien. We zijn gewoon. Dat weet ik nog. Dat Kim Kardashian ging ook een keer. Ging ze met allemaal drones en zo naar een eiland met haar hele familie. Zei ze, ja, lekker, we're gonna make some memories. Dus nee, je gaat content creëren. En maar dat is 1 geworden.
Jawel, maar ik bedoel, een foto
is herinnering als er geen foto van is?
Ja, dat is ook een herinnering.
Ja, oké.
Maar
dat
kijk,
is
een foto is een afdruk van een moment wat in het verleden ligt.
Dus ja, maar het is een
vastlegging van een herinnering.
Ja. We gaan het hier straks verder over hebben. En dan vooral over een stuk over dit thema. Wat ik al jaren heel interessant vind. Maar eerst gaan we even naar de sponsor. We hebben een hele leuke sponsor, namelijk Squarespace. En dat is het platform waarop je heel makkelijk je eigen website kan bouwen. Nou, hoe relevant voor deze aflevering? Squarespace is het alles in één platform voor ondernemers om online op te vallen en succes te behalen. Of je nou net begint of een groeiend merk beheert. Squarespace maakt het eenvoudig om een prachtige website te maken, in contact te komen met je publiek en alles te verkopen van producten tot inhoud tot tijd. Allemaal op 1 plek en allemaal volgens jouw voorwaarden.
Ja, volgens jouw voorwaarden, je kan de hele tijd hele bepalende keuzes maken hoe je jouw beeld van de realiteit gaat vormgeven.
Mm-hmm.
En dat is met Squarespace eigenlijk heel makkelijk. Je hebt allerlei templates, je kunt dingen aan- en uitzetten. Je kunt een volledig gepersonaliseerde website maken met een eigenlijk een begeleid ontwerpsysteem. Dus ook als je geen gevoel voor design of geen kennis van design hebt, kun je alsnog ontwerpen. Dat heet Squarespace Blueprint. En dan kan je kiezen uit allerlei verschillende layouts, stijlopties om jouw versie van je realiteit / online aanwezigheid, mm-hmm, vanaf het begin op te bouwen. Afgestemd.
Ja, het wordt je aangereikt.
Precies. En je gebruikt het gewoon. Je bent in een paar
in no
uur klaar.
Time ben je in de metaverse. Kan je daar lekker jezelf zijn.
Precies. Dan kan er een heel nieuwe mix van de realiteit en fictie beginnen.
En Per, jij hebt voor de nieuwe keuken gebruik gemaakt van Squarespace voor jullie website. En wat heb jij toen gekozen? Heb jij helemaal zelf je eigen metaverse?
Ja, we zijn wel, zeg maar, we hebben wel templates qua secties gebruikt. Dus, mm-hmm, dus je hebt een aantal delen die een soort standaard ontwerp hebben. Maar die hebben we wel eigen gemaakt. Want ik vind het zelf toch wel fijner als je het nog net even een tikje geeft, waardoor het iets meer gepersonaliseerd is.
Ja.
En dat hebben we toen gedaan. Dus we hebben gewoon bestaande templates genomen en die een custom skin, zoals dat heet, gegeven.
Ja, en die custom skin, ik heb hem gezien. Het ziet er geweldig uit.
Het ziet er
super uit.
Mag gezegd worden.
Ga nu naar squarespace.com/VSR voor een gratis proefperiode. En wanneer je klaar bent om te lanceren, gebruik dan de aanbiedingscode VSR10 om 10% korting te krijgen op je eerste aankoop van een website of domein. Oké, wat jij hebt met dat artikel The Age of Average,
ja.
Dat je gewoon... Dat heb je gewoon een paar jaar geleden gelezen en inmiddels ben je er nog steeds niet over uitgepraat.
Nee, ik gebruik het echt in alles wat ik doe eigenlijk.
Nou, dat heb ik dus met een stuk op de Atlantic en dat heet We Are Already Living in the Metaverse. Ja. Dat is een stuk, het is echt al een paar jaar oud, maar het is zo ontzettend goed. Omdat het zo duidelijk laat zien hoe de scheiding tussen realiteit en fictie de afgelopen decennia eigenlijk gewoon helemaal is vervaagd. Mm-hmm. En hoe iedereen eigenlijk leeft in zijn eigen reality serie, omdat je gewoon een soort, ja, je bent gewoon een soort van fulltime regisseur, DOP, editor, ja,
en publisher,
main character,
sales
in je eigen
afdeling,
serie of zo. En ja, gewoon dat idee van vroeger consumeerden we entertainment, maar nu zijn we ook entertainment. Mm. Weet je, precies zoals ik zei over dat TikTok filmpje waar je dan eindeloos, je bent toch een soort van constant bezig met: hoe pas ik in dat entertainment discours? Of hoe pas ik in de metaverse? Hoe kom ik daar over?
Die Andy Warhol had gewoon gelijk.
Nou, ja, sowieso. Toch? Maar ik vind het dus ook... Kijk, je hebt natuurlijk de extreme dingen van als mensen inderdaad heel veel content maken of influencer zijn of iets dergelijks. Maar je ziet het gewoon ook subtieler. Dus dat je bijvoorbeeld... Ik vind ook restaurants best wel een goed voorbeeld. Dus mensen kijken volgens mij steeds meer op Instagram naar restaurants.
Ja.
Dat is voor restaurants steeds belangrijker om online goed eruit te zien op social media.
Dat is eigenlijk ook het eerste week.
Ja, toch? Ja. Ik ook. En dan, maar goed, vervolgens ga je naar dat restaurant en dan ga je eigenlijk die beloofde avond hebben en die ook weer vastleggen en die ook weer delen.
Doorgeven.
Waardoor de realiteit van dat restaurant eigenlijk een online realiteit wordt. Die iedereen de hele tijd zelf in stand houdt, omdat ze ook mee willen doen met die cyclus of zo. En natuurlijk was ook echt een heel schrijnend voorbeeld nu. En daar hebben wij ook ons over uitgelaten. Die situatie met Kate Middleton de afgelopen tijd. Dat was zo'n duidelijk voorbeeld dat iedereen eigenlijk mee ging doen aan een soort realiteit die niet bestaat. Dus maar hij bestond soort van wel, omdat iedereen er constant weer stukjes aanvoerde, snap je? Dat hele idee van dat Kate een BBL had gedaan, dat William een affaire heeft en zo. Maar ik vond dus echt dat filmpje, het brak echt mijn hart, moet ik eerlijk zeggen. Dat zo'n vrouw die duidelijk helemaal uitgemergeld is door de chemo, dan op zo'n bankje moet gaan zitten en moet gaan uitleggen: nou mensen, ik heb begrepen dat er enigszins roddel over mij gaande is. Maar ik heb kanker en ik ben aan behandeling en ik probeer daarvan bij te komen. Dat vond ik zo'n soort van duidelijk voorbeeld van ook de kracht van die metaverse en van die soort van alternatieve realiteit. En ik vond het ook heel mooi, er stond een best wel mooi stuk over op de Atlantic ook weer, van iemand die zei van: ja, vroeger haten we de roddelpers, weet je wel. En nu zijn we de roddelpers. Zo van, het was ook heel duidelijk dat die Britse tabloids hadden dus helemaal niet zoveel over Kate geschreven.
Mm-hmm.
Maar dat was dus ook niet nodig. Want dat
de
werd al voor ze gedaan.
Wij deden het werk.
Ja. En dat vond ik wel echt, ja, ik vond dat heel schrijnend. En wat het voor mij ook heel erg liet zien, is dat mensen dus een soort personages worden.
Mm-hmm.
Dus je ziet Kate heel vaak langskomen op schermen, op je telefoon. En daardoor ga je haar ook behandelen als iets, als een niet-menselijk iets of zo.
Ja.
Snap je? Van, je voelt je vrij om over haar te speculeren, omdat ze voor jou niet echt voelt als een mens.
Nee, en dat hebben mensen denk ik met royals wel altijd al wel.
Ja, maar dat was toch ook met Britney Spears bijvoorbeeld, weet je wel. Ze van, dat is toch eigenlijk met elk persoon die gewoon heel, heel zichtbaar is in die
online realiteit,
dat het voelt alsof iemand...
Alsof je het recht hebt om iets erover, die iets van te vinden.
Ja, en het gaat ook over dat idee van, weet je, iets bestaat als het wordt gedeeld. Als zij zichtbaar is online of wherever, dan is er geen gedoe. Of dan is het duidelijk wat de situatie is. En op het moment dat dat niet meer zo is, dan kunnen we dat verder kennelijk dus niet aan in ons hoofd. Dan gaan we er maar dingen over verzinnen, zoals over een affaire.
Mm-hmm.
Trouwens, als ze een affaire zouden hebben, want dat vond ik dus best wel interessant. Dit dacht ik ook al heel lang. Dan zouden ze wel meer delen van elkaar, William en Kate.
Ja, 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 ja.
Dat is dus nu onderzocht. Dat vond ik dus ook in het kader van de curse zo boeiend. En dat dacht ik altijd al. Dat dus als stellen veel delen over hun relatie,
dan is het dirt.
Gaat het slecht.
Ja.
deze keer serieus onderzoek naar gedaan en gepubliceerd in het Personality and Social Psychology Bulletin. Nou,
dan weet je dat het goed
serieus
is.
Dat stellen die dus veel posten over hun relatie, juist onzeker zijn over hun relatie. Mm-hmm. En wat zie je dan dus? Dat ze dus naar die...
Dat is een soort bevestiging van de werkelijkheid.
Ja, en precies zoals Whitney en Asher, die dan voor de camera heel leuk gaan doen, zodat ze dat later terug kunnen kijken en kunnen denken, zie je, we houden wel van elkaar.
Ja. Ik werd er ook door een luisteraar, ik zou het niet gewezen noemen, maar meer geschoffeerd.
Ja. Peter.
Ja, precies. Deze luisteraar die noemde mij Peter. Ik vind het met die royals toch, ik weet het niet. Omdat er ook wel zo'n duidelijke transactie plaatsvindt van, dit is wel een beetje, zeg maar, mensen betalen ook hun salaris.
Nee, maar het gaat mij er ook helemaal niet om of je over Kate mag speculeren of niet.
Uh-huh.
Het gaat mij erom dat zij zo goed laat zien hoezeer we onze realiteitszin ontlenen aan wat we dus zien online of zo. En als we iets dus niet zien, dan gaan we erover speculeren. En dan gaan we zelf online een soort realiteit creëren die nergens op slaat. En daarmee wordt het dus ook een soort van niet-fictie. Snap je wat ik bedoel? Want dat ik vind zelf dat een goed voorbeeld. Expeditie Robinson, daar zie je zo goed hoe mensen eigenlijk zichzelf ook media trainen. En dus aan de hand van wat ze zien, zich anders gaan gedragen. En mensen doen mee aan Expeditie Robinson. Ja, die hebben daar nog nooit aan meegedaan. Ja, tenzij het zo'n VIPs of whatever aflevering is. Maar in principe hebben zij nog nooit iets met Expeditie Robinson te maken gehad.
Ja.
Zij komen aan op dat eiland en zij veranderen in Robinsons. Ja. Zij zijn gewoon meteen, zij zijn die boot nog niet af en zijn ze van, oké, jongens, over 3 dagen is eliminatieronde. Dan moet jij en oké, we gaan nu een kamp maken en dan straks is een samensmelting en morgen is het eiland en blabla. En dan gaan ze gaan ook heel Expeditie Robinson-achtig doen of zo. Ze van, weet je, na 1 dag hebben ze, wat hebben ze een honger, weet je. Ik denk dat je bent echt 1 dag op dat eiland.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk zo vaak gezien hoe ze geacht worden om zich te gedragen op zo'n eiland. Dat ze gewoon weten hoe dat gaat. En daardoor wordt zo'n programma ook zo saai.
Ja.
Vind ik in elk geval. Omdat er is nooit meer, er gebeurt nooit meer iets unieks. Er gebeurt altijd gewoon min of meer hetzelfde. Ja. Maar dan met andere mensen.
Ja, dus wat je volgens mij met die Kate Gate ook ziet. Is dat mensen dus de voorkeur geven aan de geëntertainende, gedramatiseerde versie van de werkelijkheid. En ik heb dat stuk ook gelezen van We're Already Living in the Metaverse. Echt een steengoed stuk trouwens. Wat ik daar een interessante passage vind, is dat die schrijfster dan een aantal hele kleine voorbeelden geeft van dingen die waarvan je, als je ze gewoon ziet, denkt van ja, boeien. Dat stelt niks voor. Zo. Maar samen zegt ze wel weer iets. En heeft het bijvoorbeeld over een weer-app die dan een push-notificatie stuurt over interesting storms.
Ja.
Dus een soort van verhalende manier om met stormen om te gaan of zo. En dan heeft ze een accountant die stuurt haar een nieuwsbrief en daarin staat: We've pulled together this year's best tax moments and created your own personalized tax story. En zij zet dan zeg maar steeds meer van dit soort dingen op een rijtje. En zegt van ja, wat ik eigenlijk net ook zeg: van mensen willen gewoon de entertainment versie van de realiteit. Dat is eigenlijk de versie die mensen willen eten.
Nou ja, en die de media ze ook aanbieden, denk ik, omdat het gewoon scoort.
Ja, precies.
En dat is denk ik, want kijk, de vraag of als we een beetje naar een conclusie moeten gaan van, is het dan erg of zo, weet je wel, dat we steeds meer in die metaverse leven en ik denk in principe niet eigenlijk. Mm-hmm. Maar wat er natuurlijk wel ingewikkeld aan is, is dat het komt met een soort verlies van waarheden of zo. Mm-hmm. Want ik vond, je had laatst een best wel mooi column, vond ik, van Sander Donkers in de Volkskrant, naar aanleiding van dus het gegeven dat al die kinderziektes nu weer opkomen, omdat die mensen dus niet meer vaccineren.
Ja.
Omdat ze eigenlijk dus, hij beschrijft dan, heel lang was er gewoon, waren er zoiets als waarheden. En er was 1 waarheid, bijvoorbeeld, een kind moet je vaccineren.
Ja.
Dat was gewoon
slim om te doen.
Dat was gewoon goed om te doen, dus deden mensen het. En nu is dat ineens, wordt dat omdat mensen dus een soort alternatieve waarheden of eigen waarheden hebben, die ze dus allemaal in die online wereld een beetje kunnen vormgeven en ook weer terugkrijgen van anderen, wordt dat ineens bediscussieerbaar of zo. En daar wordt het wel een beetje sketchy of zo voor mij. Ik vond dat je dat ook zag bij die migratiecrisis. Vorig jaar is het kabinet gevallen op dat idee dat er enorm veel nareizigers zouden komen. Dus op tv, maar vooral ook echt op sociale media, zag je alleen maar hele bange mensen. Die zeiden van ons hele dorp gaat overgenomen worden door Syriërs. En aan de andere kant zag je mensen die waren dan weer heel boos op die mensen in die dorpen. Weet je wel? Dus het werd een soort van hele erge strijd om die nareizigers. Nou, vervolgens blijkt nu dat het gaat om 70 nareizigers per jaar. Ja. 70 mensen per jaar.
En dat boeit ze dus niet omdat het meer een soort politieke strategie is? Toch?
Nou, ik vind vooral, je hoort er niemand over. Ja. Dus die hele mediahysterie en de soort van die wederzijdse profilering van ze van de bange tokkie tegenover de woke randstedeling. Die is gewoon heel interessant. Die willen we zien. Maar gewoon het feit dat ons kabinet basically is gevallen om 70 mensen per jaar.
Die reflectie komt dan niet.
Maar omdat dat saai is. Ja. Nee, ja. En dat is wat ik wel dan soort van het moeilijke of het enge vind aan die metaverse. Of het feit dat we daar dus steeds weer met z'n allen in leven en daar onze realiteit ook aan.
Ja, dus inderdaad de simpelheid van een gezamenlijke waarheid.
Maar dat Alexander Klupping ontroerd wordt van een Apple Vision Pro vind ik ook wat van. Maar het is niet zo erg. Mm-hmm. Maar dit vind ik wel echt.
Ja, dit is natuurlijk
echt
de extreme versie. Ja. Ja, en dan verlang je inderdaad terug naar zo'n tijd dat je één ding had.
Maar zou jij dan pleiten voor, zeg maar, dat we minder in de online realiteit moeten leven of zo?
Nou, ik zou wel pleiten voor. Ik zou het wel goed vinden als we in de toekomst iets meer teruggaan naar dat we gezamenlijke bronnen hebben over dingen.
Ja, ja, ik ook. Maar ik ben gewoon bang dat dat niet meer kan. Want ook als je kijkt naar zoiets als de Keurs. Zeg maar, zij zijn wel gewoon Whitney en Asher van die serie, snap je? Ook al zijn ze het niet echt, haten ze elkaar.
Mm-hmm.
Ze zijn het wel geworden voor heel veel mensen in perceptie. Dus dat is wat ik lastig vind aan die gezamenlijke bronnen. Weet je, ik ben het heel erg met je eens. Ik zou ook heel graag willen dat iedereen dezelfde feiten las en serieus nam over kindervaccinaties bijvoorbeeld. Maar ik denk dat gewoon een soort van dat een doos van Pandora is die niet meer dicht kan.
Maar ik denk dat dingen altijd wel in een soort golfbewegingen gaan.
Ja, dat hoop ik dan. Dat hoop ik.
In ieder geval, laten we zeggen, de geschiedenis heeft wel uitgewezen dat meestal zo is.
Ja.
Dus
laat het hopen, Perra.
Ja, ik heb er wel vertrouwen in eigenlijk, hoor.
Ja,
ik denk dat dit niet een goed hoofdstuk is in onze geschiedenis. Maar dat er altijd een.
Maar jij bent altijd toch onze huisoptimist?
Het leven is de hero's journey. Dat loopt altijd goed af.
En we hebben altijd nog Rutger Bregman.
Ja.
Die gaat het oplossen.
Ja, precies.
Gaan we het volgende keer wel.
Super Rutger.
Doei.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.